Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Aflevering 45 alweer van de AD-EK-podcast. We gaan dit jaar de 50 net niet redden, kwam ik vandaag achter tijdens het EK. Dat is toch jammer, op een paar dagen na. Maar we gaan weer praten over het EK-voetbal. De finale die morgen voor de deur staat met de Nederlandse scheidsrechter Italië-Engeland. En onze man in Londen is natuurlijk al de hele week Sjoerd Mansour. Sjoerd, volgens mij wordt Engeland langzaam gek, of niet?
Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Het is echt ongekend. Ik zag vanmiddag weer een van de rare foto. Hadden ze Geoff Hurst, de hat-trick-held van 1966... Die is al bijna 80. Die hadden ze bovenop London Eye gezet op een trappetje. Op 140 meter hoogte in een retro shirt met zo'n veterbal onder zijn arm. En dat moest even gevierd worden, weet je wel. Dan maken ze daar een foto van. Want die arme man die wordt daar ergens op veel te hoog in Londen gezet. Ze verzinnen de gekste dingen. Alle cafés zijn volgeboekt. Je moet die pubs, die moet je allemaal reserveren nu. Dat zijn natuurlijk COVID-regels.
Ja.
En je kunt dus niet zomaar een pub binnenlopen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat in Londen zijn alle pubs die er maar zijn. Die zijn gewoon nu al volgeboekt voor zondagavond. Omdat je tafeltjes moet reserveren met vrienden. Anders kun je daar niet kijken. En dit land is helemaal maf geworden van die finale.
Het lijkt me ook wel een beetje, als je daar, het is dan 8 uur Engelse tijdens die finale wordt gespeeld zondagavond. 9 uur in Nederland. Volgens mij kan je om 7:15... kan je gewoon in Londen elke zaak beroven, elke winkel beroven ofwel. Want iedereen zit volgens mij ofwel in de pub of thuis naar die finale te kijken.
Ja, en dan denk ik dat het in de rest van Engeland nog extremer is. Want in Londen is natuurlijk zo internationaal dat je ook enorme gemeenschappen hebt van niet-Engelsen. Of die relatief weinig met Engeland hebben. Dus dat heb je in Londen dan nog wel. Maar ik geloof ze verwachten dat er 30 miljoen mensen naar die wedstrijd gaan kijken. Alleen al het feit dat kaartjes op de zwarte markt, die beginnen ongeveer, en dan zit je boven in Wembley, ze beginnen ongeveer vanaf £4.000.
Oh.
Als je een beetje goede plekken wil. Ik zag, er werden kaarten aangeboden voor de Bobby Moore stand. Dat zijn dan wat betere plekken. Ik geloof met hospitality, zal ik maar zeggen.
Met eten en drinken, zo. Ja.
£42.000.
Oh, maar ze schijnt je toch om een ploeg te zien verliezen van Italië in de finale?
Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, ze gaan het verliezen natuurlijk. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kreeg vanmiddag het mailtje van de UEFA dat wij ook zijn toegelaten bij de finale. Je moet dan als media moet je een kaart aanvragen. En bij deze wedstrijden was dat nog niet zo eenvoudig, want er zijn natuurlijk heel weinig plekken op die perstribune. Het rare is dat het stadion nagenoeg vol zit, ja. voor 80%. Maar op de perstribune is best wel weinig plek. Daar wordt best wel bijna op het overdreven half afstand gehouden. Dus er zijn maar heel weinig plekken. Dus het is best even afwachten of wij dan als Nederlandse pers, we tellen natuurlijk totaal niet meer mee in Europa, hè. We zijn uitgeschakeld, of wij een kaart zouden krijgen. Ik hoorde van andere collega's, van andere kranten, dat niet lukte. Wij zijn dan gelukkig geboren tot de grootste kranten van Nederland, dus waarschijnlijk krijgen wij daarom alsnog een kaart. Nou, ik kreeg vanmiddag de bevestiging, hartstikke leuk natuurlijk. Ben ik heel blij mee, want het is een geweldige finale. Maar ik voelde me ook een beetje bezwaard over. Ik was van de week ook nog even wat oude vrienden gezien hier. En dan heb je het natuurlijk over voetbal en over die finale. En die zijn ook helemaal wild van voetbal. En ik vond het ergens toch lullig. Want zij verdienen het natuurlijk eigenlijk meer om na 55 jaar bij die finale te zijn dan ik. Laten we eerlijk zijn.
Ja.
Ik bedoel, ik ben daar voor mijn werk. En dat moet je ook professioneel natuurlijk zien. Maar toch had ik even zoiets van, ja, dit betekent zoveel voor die Engelsen. Dat ik het bijna lullig vond.
Maar wat zeggen die vrienden dan van jou? Want dat zijn Engelse vrienden die je in al die jaren hebt opgedaan in je voetbalreizen en dat soort dingen natuurlijk. Wat zeggen die dan? Waar gaat het over?
Het gaat alleen maar over voetbal. Maar dat vind ik ook zo leuk aan Engeland. En dat vind ik ook leuk, trouwens heel leuk aan Italië. Daarom vind ik het ook een geweldige finale. Kijk, in Italië en Engeland, dat zijn twee van die landen waar voetbal er gewoon altijd is. Het is een soort van zelfsprekendheid dat het over voetbal gaat. Dat is verder niet, ja, geen opgave of zo. Het gaat gewoon altijd over voetbal. Of je nou met wie je bij wijze van spreken ook praat. Dus of het nou in de taxi is of in een restaurant. Of er zijn altijd verwijzingen naar voetbal. En dat is in Engeland ook zo. Dus ik had een vriend die ik al 2 jaar niet gezien heb. Mede door die lockdown. Die normaal een Brentford supporter. Die ik normaal best regelmatig zie. Een paar keer per jaar. En dan heb je het over van alles. Over zijn dochtertje. Hij had een dochtertje van 9 maanden nu. En over het leven en over zijn bedrijf en weet ik allemaal wat. Maar het gaat tussendoor ook altijd over voetbal. En ja, natuurlijk gaat het dan over Engeland. En ze rekenen zich echt niet rijk. Hè? Dat is wel even een belangrijke kanttekening. Die Engelsen zijn eerder fatalistisch ingesteld dan dat ze denken, nou, die gaan we wel even winnen van Italië. Ze kunnen zich bijna niet voorstellen dat ze winnen van Italië. Dat leeft veel meer. Maar door dat liedje, dat Football's Coming Home Again,
ja,
dat wordt heel vaak verkeerd geïnterpreteerd als een soort arrogantie. Hè? Maar als je goed naar die tekst luistert, dit is ook door twee komieken is het geschreven, Skinner en Badil. En er zit juist heel veel ironie in. Een soort, ja, meer een soort wanhoop zit er ook in. Hoop en wanhoop. En dat vind ik ook heel goed passen bij hoe Engelsen naar hun nationale elftal kijken. Dus het is een soort hopen tegen beter weten ingeworden na al die toernooien dat het natuurlijk mislukte. En waarbij de verwachtingen vaak heel hoog waren. Hè, met hele goede spelers, met Beckham en Gerrard en Lampard. En je noem maar op, dat was zogenaamd de gouden generatie. Maar het lukte natuurlijk helemaal nooit.
Nee.
In 96 natuurlijk bekend, tegen Duitsland, die penalties met die misser van Southgate. Het heeft zich zo lang opgestapeld dat er echt... Nou, ik heb nog niemand kunnen vinden die zei, nou, wij gaan die finale even winnen van Italië. Ze denken eerder van, nou, het kan alleen maar meevallen.
Nou, ik hoorde de UEFA-podcast, daar zit Michael Owen in, heel veel mensen komen eraan het woord. En die hadden ook een soort van preview op die finale gemaakt. En daar zat een dame in en die zei, maar hoe die Chiellini bij die tos om de strafschoppen met Spanje aan het dollen was. Maar dat was niet normaal. Die waren zo bang alleen van dat fragment, dat ze dachten, ja, maar hoe gaan wij, Engeland... Onze Harry Kane, hoe gaan we ooit langs Chiellini komen?
We hebben het volgens mij in een eerdere podcast ook over gehad. Kijk, Italië is echt gewend aan het spelen onder prijzen. Ja. Die hebben al, ik weet niet hoeveel finales gespeeld en ook aardig wat gewonnen op WK's en EK's. En ja, dat is toch anders, weet je wel? Dat zit dan toch in het DNA van zo'n land, in de DNA bijna van die spelers. En dat hebben die Engelsen natuurlijk veel minder. Bijna niemand heeft überhaupt de Champions League gewonnen. Hè? Alleen de spelers van Chelsea. En dat zijn er niet zoveel in het Engelse elftal.
Nee.
Dus dat is echt wel anders. En tegelijkertijd, dat zegt Southgate ook steeds, ze hebben al heel veel overwonnen. Ik was 3 jaar geleden was ik ook bij die... ik heb Engeland best wel veel gezien op eindtoernooien de laatste, nou wat zal het zijn, 10 jaar.
Mm-hmm.
En ik was bij die wedstrijd in Nice tegen IJsland. Kun je nog herinneren, 5 jaar geleden.
Ja.
Dat ze zo slecht waren. En dat Harry Kane de corners ging nemen uit pure paniek. Dat was ook zo mooi. Dat is een legendarisch moment. Hè, dat tekenend voor de wanhoop van Engeland. Dat Harry Kane notabene de corners ging nemen. Maar goed. De vloer is natuurlijk roemloos. Er was één grote chaos en kritiek. En hoon en noem maar op. En 3 jaar geleden was ik ook bij die wedstrijd tegen Colombia. Die ze naar penalties wonnen. En dat was ook een soort mentale... enorme overwinning, want Engeland had nog een slechtere staat van dienst qua penalties dan wij hadden in Nederland. En dat heeft Southgate toen overwonnen al. Hè. Dat, onder andere door heel veel mentale begeleiding. Ze had ook een vrouw in dienst. Nou, dat was een van de beste sportpsychologen, überhaupt psychologen van het land. Nou, die heeft ze eigenlijk van het penaltycomplex afgeholpen. En daarna heeft Southgate, ga maar na, hij heeft van Duitsland gewonnen. Ja, dit was toch ook een enorme mijlpaal, want daar verloren ze altijd van op eindtoernooien. Hij heeft de finale bereikt, nou dat spreekt voor zich. Ze hadden nog wel 1 lastige wedstrijd, die uitwedstrijd in Rome. Dat was toch een beetje zo'n bananenschil, een beetje zoals Nederland-Tsjechië dat eigenlijk voor ons ook was. Gingen ze ook voortreffelijk mee om. Dus het is wel qua, het is mentaal toch wel best een sterk elftal dat Engeland. Want ze hebben toch al veel meer bereikt in 1 jaar of 3. Dan zeg maar al die generaties voor hen.
Je zou kunnen zeggen dat WK 3 jaar geleden, dat ze daar die halve finale haalden en daar verloren van Kroatië. Dat een soort van eerste vertrekpunt is geweest. Oké, we kunnen dus ver komen. En dat de mentale hardheid van die ploeg heeft verbeterd eigenlijk.
Ja, dat zegt Southgate ook steeds. En die spelers trouwens ook. Dat die wedstrijd tegen Kroatië, dat ze daar enorm van geleerd hebben. Hè? Toen waren ze helemaal zichzelf niet. Zonder ze dramatische spelen kwamen met 1-0 voor. Hè, door die vrije trap van Trippier. En het was in Moskou. En toen stortten het eigenlijk in die zin in elkaar. Toen raakten ze eigenlijk in paniek.
Ja.
Hadden ze opeens een WK-finale binnen handbereik. Dus dan gingen ze maar pure paniek een beetje lopen verdedigen. Met z'n allen voor de goal staan. Nou, ze verloren uiteindelijk volkomen terecht. En nu zie je op dit toernooi dat ze veel slimmer spelen. Dat ze echt wel verder zijn. Ze durven verder van de goal te spelen. Zonder aanvallend te spelen. Maar ze gaan in ieder geval niet zich opsluiten in de eigen 16. De wedstrijd tegen Denemarken. Daar werd een beetje cynisch over gedaan in Nederland. We vinden het allemaal niet attractief genoeg. Maar die Engels speelde die wedstrijd eigenlijk heel goed uit, hè, naar die 2-1. Heel rustig. En dat was niet spectaculair en dat vinden we dan allemaal niet leuk. Maar Engeland heeft natuurlijk een historie van ren je rot. En kip zonder kop voetbal eigenlijk.
Ja.
Nou ja, dat deden ze toch wel een stuk verstandiger.
Nou moet ik wel zeggen, nou heb ik Harry Kane gehoord. Die werd geïnterviewd op Sky Sports over het feit dat hij in het rijtje komt met Bobby Moore. Als hij dan misschien wel als aanvoerder tweede of eerste kan worden. Als die schaal mogen. En dan is dit het antwoord. En het is niet een heel veelzeggend antwoord. Maar dan denk ik ook, deze man voor de wedstrijd geeft nog even een laatste speech en oppepper aan zijn ploeggenoten en dan krijg je dit.
Of course, it'll be an incredible achievement. We've all waited so long as players, as public, as people to see us in a final. These are the opportunities you have to grab with both hands. We have an amazing chance to win our second major trophy as a country.
Het is misschien heel makkelijk om af te gaan op iemand stemmen en een beetje het lispelen. Maar hij is natuurlijk niet een geboren leider. Dit klinkt niet als een geboren leider.
Dit is geen groot redenaar, hè?
Nee.
Nee, maar Harry Kane is wel, en zo heeft zo'n elftal toch wel veel characters, zou ik maar zeggen. Het is wel een ongelooflijk normale, doodgewone Engelse jongen.
Ja.
Uit Walthamstow komt hij, hè? Dat is in Noord-Londen. En het is een soort anti-held eigenlijk. Eigenlijk is het een beetje, in de goede tijd, de Frank de Boer van Engeland, bij wijze van spreken. Heel benaderbaar, een beetje onhandig inderdaad in zijn taal, hè? Maar wel altijd beschikbaar, weet je wel.
Ja.
Dus wel een goede jongen. En dat hele elftal, het is, er stond vandaag in de krant, het is in Engeland is het traditie om de toernooibonussen aan goede doelen te geven.
Ja.
Dat doen ze eigenlijk al jaren. En nu stond dan in de krant dat ze dit jaar geven ze het aan de NHS, dat is de gezondheidsorganisatie in Engeland, de Nationale Gezondheidsorganisatie. Nou, dat is 12 miljoen pond als ze de finale winnen. Dat is best wel veel geld. Maar dan zie je ook daarna wat deze Engelse internationals allemaal doen voor goede doelen. Dat is echt ongelooflijk.
Ja.
En als je dat op gaat tellen, dus Jordan Henderson is natuurlijk bekend. Die doet ongelooflijk veel. Die spreekt zich ook heel nadrukkelijk uit voor inclusiviteit. Maar die haalt ongelooflijk veel geld op. Marcus Rashford, nou, bekend verhaal. Al die kinderen aan die maaltijden geholpen. Op een ongelooflijke manier, jongen van 23. Sterling heeft een hele grote foundation waar hij heel actief bij betrokken is om kansarme jongeren aan een baan te helpen en aan stages te helpen en aan studies te helpen enzovoort. Dus er zijn in dat team, oh ja, Harry Maguire ook zoiets. Toen die eerste lockdown was, heeft hij buiten het zicht van de camera's en de pers, is hij boodschappen gaan doen, hè, voor oude mensen in het stadje waar hij vandaan komt. Dus het is wel een soort feel-good team wat dat betreft. En ze verdienen natuurlijk belachelijk veel geld, dat is algemeen bekend. Ja. Maar het is niet alleen geld geven wat ze doen. Ze zijn ook heel actief betrokken. Hè? Ze zijn ook maatschappelijk betrokken.
Ja, maar echt dus maatschappelijk betrokken. Dat is wel een verschil. Hè? Want je hebt natuurlijk in Amerika bij de NBA-ploegen moeten ze verplicht naar een ziekenhuis toe. En dat gebeurt in Nederland ook wel eens. Dat voetbalteams naar een ziekenhuis gaan om iets te geven. Maar dat je echt vanuit een foundation, zelf, dat Harry Maguire die dan zelf boodschappen gaat doen. Daar ben je echt betrokken.
Ja, zeker. En dat zit heel diep toch wel in deze generatie spelers. Hè? En ze zijn ook heel anders opgegroeid eigenlijk dan de generaties voor hen. Hè? Want in de tijd van Wayne Rooney en John Terry en Steven Gerrard en zo. Dat waren natuurlijk enorme volksjongens die ook nog wel een beetje opgroeiden in wat ze hier de lad culture noemen. Hè? Dus dat het eigenlijk min of meer gebruikelijk is dat als je opgroeit als man in Engeland. Dat je iedere avond in de pub gaat zitten en je daar helemaal de tering zuigt. Mag ik dat zeggen?
Ja.
Ja, dat mag ik zeggen. Maar,
ja, Mart.
En dat het dan een of andere vechtpartij is enzovoort. En
ja.
Het is niet zo dat die gasten zaten natuurlijk niet zoals die Arsenal-spelers uit de jaren 90 en 80. Iedere dag in de pub, dat is overdreven. Maar zij waren wel onderdeel van die families en die vriendengroepen die nog wel op die manier, zeg maar, leefden.
Ja.
En deze jongens, die zijn eigenlijk veel professioneler opgeleid van heel jongs af aan. Want die spelen al heel lang in heel goed georganiseerde academies. Want die zijn nu vele malen beter dan 20, 30 jaar geleden. Dus die zijn gewend aan social media. En die zijn heel bewust eigenlijk prof geworden. En dat zie je ook wel. Ze zijn eigenlijk heel professioneel. En dat daarmee ben je trouwens geen EK.
Nee.
Dat heb ik gezegd. Nee. Wat mij betreft is Italië nog steeds een favoriet. Maar het is wel ondanks dat het geen mooi elftal is om naar te kijken. Hè, het is niet de meest spectaculaire Engelse ploeg ooit. Ze spelen best wel degelijk. Is het toch wel een mooi elftal, vind ik.
Ja, laten we morgen in de podcast in de voorbeschouwing finale nog even Italië in alle rust gaan doornemen en daar verder over gaan praten. Ik wil nog eventjes kort nog even doorgaan op Van Gaal. We hebben het daar 2 dagen geleden ook over gehad. Gisteren in de podcast ook met Maarten. Ik las in een artikel dat Van Gaal rondom het WK van 2014 23 spelers had meegenomen en 37 man begeleiding. Toen dacht ik, Hoeveel man begeleiding heb je nodig bij het Nederlands elftal?
Ja, ik denk dat Frank de Boer ook zoiets bij zich had.
Ja, die had ook veel man. Dat zag ik inderdaad in Lagos ook. Daar zaten ook veel mensen.
Ja, dat is ongelooflijk. Het is een soort bedrijf geworden.
Maar het is bijna 1-op-2 begeleiding. Als ik dat in mijn bedrijf doe, ben ik failliet hoor.
Je hebt meer stafleden dan spelers.
Ja.
Ja, en toch is het gebruikelijk in het topvoetbal. Hè? Ook die staf van Engeland zal ik toevallig vandaag ook nog te bekijken. Die hebben ook zo'n gigantische staf. Dus die hebben niet één fysiotherapeut, maar die hebben er wel vier. Die hebben niet één inspanningsfysioloog. Die hebben er wel vijf. Ze hebben een mental coach. Ze hebben voedingsdeskundigen, artsen. Nou, je kunt ze geen niet bedenken. En er zijn specialisten voor. Ja, het is toch het topvoetbal zoals het geworden is. En alles wordt aan die specialisten overgelaten. Omdat althans, door de meeste coaches. Omdat die toch meer kennis hebben uiteindelijk. En dat het uiteindelijk toch op details aankomt of je zo'n kampioenschap wint of niet. Als je nu ziet, je kunt er een beetje badinerend over doen. Maar dat dit Engelse elftal, als je moet eens voorstellen onder wat voor druk die staan.
Mm-hmm.
In zo'n volkomen voetbalmaf land. Met zo ongelooflijk veel aandacht voor voetbal. Met al die tabloids en al die kranten die erop zitten. Dat kun je niet voorstellen hoe groot dat hier is. En dan haal je na 55 jaar, heb je kans om zo'n finale te halen. Wat er dan op die jongens afkomt. En die druk, dat is gewoon gigantisch. Nou,
maar moet ik me dan voorstellen dat zij dan, want ik snap dat je mentale begeleiding meeneemt. Hè? Maar dan heb je dus, we hebben het gezien bij Spanje, hebben het over gehad met de strafschoppen. Gaan dan ook bijvoorbeeld bij Oranje, gaan spelers dan even zitten bij iemand of even kletsen met iemand? Hè? Is die daar die mentale begeleiding structureel voor? Of is er iemand die ze observeert en zegt tegen de bondscoach, nou, misschien moet je even opletten op die, want die loopt een beetje strak van de spanning, ga eens even praten. Hoe zit dat?
Nou, allebei wel.
Ja.
En het is ook zo dat Southgate is ook een sociaal zeer intelligente trainer. Hè? Dat is echt een people manager die heel nadrukkelijk bezig is met de manier waarop die coach, de taal die hij spreekt naar zijn spelers, de taal die hij spreekt naar de pers. En dat lijkt wel eens een beetje saai of voorgekookt, maar hij doet het wel heel intelligent eigenlijk. Zo hebben ze dus ook bij Engeland ervoor gezorgd dat ze hebben ook een heel strak schema als het gaat om ontspanning, inspanning. Je ziet steeds foto's hier in de kranten van die Engelse spelers of van die opblaas eenhoorns. Ken je die foto's of niet?
Ja.
Ja, dat is in Rusland begonnen destijds. Uh-huh. Als een soort gimmick. Maar ze gooien ze om de zoveel tijd, gooien ze die jongens in het zwembad. En laten ze dus op opblaasbare eenhoorns een beetje spelletjes doen en zo. En dat lijkt spielerij. Maar daar is allemaal over nagedacht. Daar is heel zorgvuldig naar gekeken, omdat ze gewoon weten hoe zwaar die druk is voor met name Engelse voetballers, gezien het circus er hier omheen. Ja, zijn ze gewoon continu bezig van hoe kunnen we die gasten een beetje in de juiste mindset houden, zonder dat ze, als ze het veld op gaan, compleet nerveus worden.
Nou, dat is toch een beetje wat Wales deed toen in Lagos. Die zaten natuurlijk een paar dagen voor het Nederlands elftal in dat hotel in Lagos. Die zaten ook met een barbecue bij het zwembad en een beetje te chillen, zeg maar, en een beetje te trainen.
Ja, natuurlijk wel daar een goede mix in vinden.
Ja.
Bij Oranje was het natuurlijk ook zo, na die vrije dag ging het missen.
Ja.
En tegen Tsjechië had iedereen het idee dat ze pap in de benen hadden. Dus je moet dat heel goed en heel zorgvuldig afwegen. Maar dat gebeurt bij Engeland in ieder geval wel.
Bowlen is dus niet goed voor de ontspanning. Maar de eenhoorn in het zwembad werkt dus beter kennelijk.
Ja, blijkbaar.
Ja, nou ja, laat Louis het meenemen als hij zo meteen aan de slag moet. Hij heeft maar een paar dagen zo meteen om te ontspannen richting de eerste belangrijke interland.
Oh, maar dit soort dingen, dit soort details kun je aan Louis wel overlaten natuurlijk. Hè?
Ja, is hij wel van dit soort gekke dingen?
Ja, tuurlijk. Nou, in 2014, daar was Louis ook meesterlijk in dat opzicht. Toen zag hij voor de wedstrijd tegen Spanje in Salvador dat die spelers waren veel te gespannen. Dat was een redelijk onervaren selectie natuurlijk. Ja. Hè? Afgezien van die oude jongens. En hij voelde van ja, dit gaat niet goed. Die jongens zijn veel te gestrest, veel te gespannen. En toen heeft hij heel bewust op het laatste moment de deuren opengegooid voor alle families. Hè? Voor de kinderen en de vrouwen. Mm-hmm. Die mochten allemaal naar binnen. Daar heeft Robin van Persie met zijn kinderen staan biljarten in het hotel. En iedereen dwaalde daar een beetje in die lobby. En dat deed hij heel gericht. Hij gooide ze ook af en toe een keer de bus uit. Dan mochten ze even het strand op en dat soort dingen. Dus, en dat lijkt allemaal bijzaak, maar toch moet je daar wel een beetje op letten. En zeker naarmate de druk wat groter wordt.
Ja, dat lijkt me inderdaad een goede. Ja, wat dat betreft wordt het voor Engeland een hele heel bijzonder. Ik denk dat het hele weekend gewoon heel bijzonder wordt. Want die voorbeschouwing op televisie gaat natuurlijk maar over één ding. Het kan alleen maar over die winst gaan op het toernooi.
Ja, vanmiddag wordt op Channel 4 de hele WK-finale van 66 natuurlijk nog een keer uitgezonden in kleur. Dat is me dan nooit gebeurd, dat verbaasde mij.
Ja.
Die hele wedstrijd is nog nooit helemaal in kleuren uitgezonden in Engeland. Dat gaan ze dus nu voor het eerst doen. Om de spanning nog wat verder op te voeren. Ja. Nee, maar het is wel echt geweldig om hier te zijn, weet je. En ja. Het voetbal is hier echt overal. En ik zou nog één, als dat mag van jou,
ja.
Één verzoeknummertje willen aanvragen.
Ja, natuurlijk, DJ Verhoef. Kom maar, chop.
Nee, maar we kennen natuurlijk dat Football's Coming Home. Ja. En dat is ook een geweldig lied. En zeker in het stadion. Ik was woensdagavond op Wembley. Als 60.000 man dat zingt, dat is zo fantastisch. En die gasten die dat geschreven hebben, zaten ook op in het stadion.
Ja.
Die zaten gewoon met z'n tweeën lekker daar te zitten op een heel normale tribune.
Ja.
En toen werd dat nummer ingezet door 60.000 man. Ja, dat is gewoon fantastisch om te zien. Dus je zag die gasten ook reageren op die klanken van het nummer.
Ja.
Maar die kennen we. Maar er is nog een heel... Ze hebben een paar liedjes. Sweet Caroline is ook een hit van Neil Diamond. Was bij Noord-Ierland natuurlijk ook een paar jaar geleden.
Ja.
Maar wat echt een dijk van een hit is hier, is eigenlijk, ken je Atomic Kitten nog?
Ja.
Dat was zo'n hele suffe meidengroep.
Ja.
In die jaren 90.
Die meiden waren niet heel suf, maar die liedjes waren suf.
Ja, de liedjes, dat bedoel ik. Ja, die meiden waren wel leuk. Maar die hadden zo'n nummer van Whole Again.
Ja.
You can make me whole again. Again.
Ja, toch? Precies. Ja.
Ja, toch?
Dus jij bedoelt dit liedje. Dit is het origineel, hè?
Ja.
Beetje suf.
Beetje poppy.
Ja.
Okay. Daar is een parodie van. En ook door Atomic Kitten zelf gezongen. Een voetbalvariant.
Ja.
Football's Coming Home Again.
Is dat deze? Is dat volgens mij? Volgens mij is het deze. Er zit al geluid onder. Ja. If you see me walking down the street, staring at the sky, dragging my two feet, you just passed me by. It still makes me cry. Football's coming home again. Er is ook een sing-along versie van trouwens. Ik zal even in de show notes, zoals dat zo mooi heet bij een podcast, een link zetten. Kunnen mensen hem zelf bekijken, deze versie.
Nee, het mooie is dat je hoort zo'n engelachtige vrouwenstem zo'n heel poppy nummertje zingen. En dat wordt al meegebruld door 60.000 stomdronken Engelsen. Ja, dat is echt geweldig gewoon. Dat moet je een keer meemaken.
Ja, en dan ga je daar weer meemaken natuurlijk morgenavond. Wij zijn er morgenochtend trouwens weer. Maar dan de laatste voorbeschouwende podcast. Praten we nog even over Italië. Want we hebben het uitgebreid over Engeland gehad. Maar ja, Italianen gaan natuurlijk lachend naar die finale. Zitten die trouwens ook in Engeland of niet? Of vliegen die op en neer?
Nee, volgens mij zijn ze nu gewoon in Engeland. Ze zijn gewoon gebleven toch? Naar die halve finale.
Ja, ik weet niet waar ze zijn.
Ja, dat weet ik zeker. Want ze trainen bij Tottenham volgens mij.
Mm-hmm.
Dus moet ik even checken. Maar ze zijn gewoon gebleven. Waarom zouden ze teruggaan?
Ja, weet ik niet. Misschien sommige mensen vinden het prettig om even terug te gaan naar Italië. Pastaatje te eten. En dan weer terug naar... ik weet niet. Ik denk de bar is nog open in Italië. Daar kunnen we nog wat.
Er wonen hier geloof ik 120.000 Italianen. Dus ik denk dat er ook wel eentje bij zit die een lekker pastaatje kan maken.
Heb je ook gelijk in. Goed, morgenochtend gaan we voorbeschouwen op die finale nog even. Dan praten we over de Italianen. Morgen is die finale van het EK. Daar ben jij bij. Dat is ook mooi, short. Kan je alvast een beetje op voorbereiden mentaal. Op de mooiste finale van dit jaar, denk ik.
Ja, mooi man.
Heel goed.
Ik heb er zin in.
Tot morgen.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.